Vanmiddag, broeders en zusters, wilde ik het met u hebben over de opstanding. En meer in het bijzonder over de opstandingen. Mede omdat daar gewoonlijk de verwarring toeslaat. Immers, wij weten uit 1 Korinthe 15 dat de opstanding als zodanig gefaseerd plaatsvindt in vers 23, maar een ieder in zijn orde. Namelijk de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn in zijn toekomst en daarna zal het einde zijn. Er is sprake van drie fasen in de opstanding, de eersteling Christus, daarna degene die van Christus zijn in zijn toekomst. Die herkennen wij, dacht ik wel, want dat lijkt mij wel duidelijk dat dat gaat over de opname van de gemeente. Want wij zijn immers van Christus en wij zouden met Christus geopenbaard worden in heerlijkheid. Wanneer hij geopenbaard wordt in heerlijkheid, Colossense 3 vers 3. En daarna staat er nog een, daarna zal het einde zijn. Een einde heeft altijd de betekenis van doel of anders voltooiing, wat min of meer hetzelfde is. Het gaat hier uiteraard niet om het einde der wereld, hoewel het samenvalt. Het gaat om de voltooiing, de beëindiging om zo te zeggen, van de opstanding. Dat moet dus zijn de opstanding ten jongsten dagen, maar alleen al het gebruik van die term, en ik ontkom er eigenlijk ook niet aan, kan al tot misverstand leiden, want wij gebruiken de uitdrukking de jongste dag of de laatste dag eventueel als de aanduiding van het tijdstip waarop de oude hemel en oude aarde voorbij gaan en een nieuwe hemel en nieuwe aarde gezien worden, naar aanleiding van Openbaring 20. En ik zou ook eerlijk niet weten hoe je dat nou makkelijk met een andere aanduiding zou aangeven. Maar ik ben mij ervan bewust dat de uitdrukking ten laatste dagen niet noodzakelijk, althans waar je in de Bijbel voorkomt, spreekt over die laatste dag. Het is de laatste dag ergens van een bepaalde race, maar niet noodzakelijk in absolute zin. Dus hier krijgen wij al moeilijkheden door het gebruik van bepaalde termen. Dikwijls ook termen die wij soms maar gedeeltelijk begrijpen, althans in hun Bijbelse betekenis. Daar hebben wij dus problemen. Bovendien ontstaan meteen problemen, want er staat hier dat er zijn drie fasen. Ze worden weliswaar niet geteld, maar je kunt er drie tellen. De eerste in Christus, daarna die van Christus zijn in zijn toekomst en daarna zal het einde zijn. Dat is de definitieve en laatste opstanding. Dat is deze schriftplaats, maar we kennen een andere schriftplaats waar uitdrukkelijk sprake is van twee opstandingen. Laat ik hem meteen maar even opzoeken. Openbaring hoofdstuk 20. Waar sprake is van een opstanding, maar van wie? En het blijkt dat daar gesproken wordt over de opstanding van degenen die gedood waren. Dat is nog niet gebeurd overigens, maar het zal nog gebeuren. In de dagen van de grote verdrukking. En als u die term niet kent, dan geeft niet. Dan zeggen we in de dagen van het antichristelijke rijk. Het rijk van het beest, of hoe het maar heten mag. Want wij lezen daar over blijkbaar gelovigen, vers 4, die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus en om het woord Gods, en die het beest en deszelfs beeld niet aangebeden hadden en die het merkteken van de beest niet ontvangen hadden enzovoorts. En dan staat er, en zij leefden en heersten als koningen met Christus de 1000 jaar. En ongeacht wat je weet van 1000 jaren of van het beest of zijn koninkrijk, er is sprake van een opstanding. En daarvan staat dan vers 5 vervolgens, maar de overigen der doden werden niet wederleven totdat de 1000 jaren geëindigd waren. Dat betekent dat de jongste dag plaatsvindt na de 1000 jaren, zodat je niet meer kunt zeggen 1000 jaren duren voor altijd. Als dat zo is, betekent dat de opstanding nooit komt, want die komt pas na de 1000 jaren. En als dat oneindig is, komt er dus geen opstanding. Hebben we die nog? De overigen der doden werden niet wederleven totdat de 1000 jaren geëindigd waren. Deze is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deel heeft in de eerste opstanding. Want over deze heeft de tweede dood geen macht, maar ze zullen priesters van God en Christus zijn en ze zullen met hem als koning heersen. 1000 jaren. Waar het me nou maar om gaat is dat we hier twee opstandingen hebben. Eén is een beetje merkwaardig, een opstanding van martelaren noemen wij dat, uit de grote verdrukking. Daar moet je dus al weet van hebben om het schriftgedeelte te kunnen plaatsen. En hun opstanding is de eerste opstanding, maar wij in het algemeen zijn geen martelaren in de grote verdrukking. Niet die grote verdrukking. In onze dagen is er ook niet sprake van het beest of van het teken van het beest of het beeld van het beest. Dus over ons gaat het niet, zodat we hier twee opstandingen hebben en wij zelf komen er niet in voor. Heb je dus alweer een probleem, dat betekent dat het niet compleet is. Bij nader inzien, 1 Korinthe 15 is dan ook niet compleet, om de eenvoudige reden dat we deze martelaar uit de grote verdrukking daar ook niet tegenkomen. Nou, sommigen hebben daar een oplossing voor gevonden, maar ja, ik geneer me altijd om dit soort oplossingen door te geven, omdat ik mij heel goed bewust ben dat die leringen bedacht worden om het een en ander kloppend te maken. En dat is heel wat anders dan we zouden doen. Wij zouden geen dingen kloppend maken. Als we niet weten, weten we niet. En we zouden eerlijk blijven en dus zeggen, dit weten wij niet, eventueel. Bij nader inzien, we hebben er nog één. En dat is wel een aardige om mee te beginnen, want ik ben nog niet begonnen, dat begrijpt u, hè? Ik heb inmiddels Johannes 5 voor me liggen. Theologisch gezien zijn er maar twee hoofdstromingen eigenlijk. De rest kun je rustig buiten beschouwing laten, want dat heeft slechts van doen met fragmentarische bijbelstudie en dat doen wij niet aan. Dat was de bedoeling. We hebben heel de schrift en dan hebben we maar twee stromingen. Je hebt of de verbondstheologie of de dispensationalisme, de bedelingenleer. Daar ga ik ook altijd vanuit van die twee. En ik vergelijk ze ook met elkaar. Verbondstheologie doet het heel eenvoudig. Alle profetie die nog niet vervuld is, zal in één klap vervuld worden. Alles tegelijkertijd, dat is de jongste dag. En daar ontleent de uitdrukking ook zijn gewicht aan, om zo te zeggen. De jongste dag. Zal de Heer wederkomen? De jongste dag. Wordt de gemeente opgenomen? Ja, dat is, want het staat in de Bijbel. Op de jongste dag. Zullen de schapen van de bokken gescheiden worden? Ja, dat is op de jongste dag. Zal de wereld geoordeeld worden op de jongste dag? Engelen geoordeeld worden op de jongste dag? Gemeente geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus? Ja, op de jongste dag. Is er opstanding? Ja, ten jongste dagen. Bedelingenleer geloofde. Kijk, bedelingenleer, ik ken mensen die geven erop af, maar zijn in werkelijkheid aanhangers ervan, alleen weten ze dat niet. Want elke giliast is een dispensationalist. Als men gelooft in de wederkomst van Christus ten behoeve van Israël en de volken om zijn koninkrijk op aarde op te richten, dan is men per definitie, die definitie geef ik u niet, maar is men per definitie is men een dispensationalist. En als men dat gelooft, gelooft men inderdaad in de opname van de gemeente. Dat wil zeggen de opstanding van gelovigen voor de 1000 jaren. En dat is een opstanding van alleen gelovigen. Gewoonlijk moeten dispensationalisten hun standpunten dan ook verdedigen tegen een overmacht aan verbondstheologie aanhangers. Zo was het altijd. En dat leidde soms wel eens tot wat panische reacties en verklaringen. U weet wel, dan moet men zoveel mogelijk schriftplaatsen vinden ter ondersteuning van een bepaalde opvatting. En dan vindt men ook schriftplaatsen die daar helemaal niet over gaan. Maar men past ze wel op die manier toe. Dat is heel jammer, want daardoor heeft de bedelingenleer zichzelf nogal eens in discrediet gebracht, vind ik persoonlijk. Maar ik heb nu Johannes 5 voor me liggen, u ook. Er staat vanaf vers 28, verwondert u daar niet over, want de uur komt, dat wil zeggen zal komen, in de welke allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen. En ze zullen uitgaan, ze zullen zijn stem horen, ze zullen uitgaan, waaruit? Uit de graven uiteraard. Die het goede gedaan hebben, wat hebben ze dan gedaan als ze het goede gedaan hebben? Juist, hebben ze geloofd in de Heer Jezus Christus uiteraard. Wat moet ik doen om behouden te worden, was de vraag. Het antwoord is geloof. Die het goede gedaan hebben tot de opstanding des levens. En die het kwade gedaan hebben tot de opstanding der verdoemenis. Wat hier staat is dat alle mensen eens op zullen staan. Sommigen hebben dan deel aan wat hier heet opstanding des levens. Dat is een tweede naamval, maar maak u zich geen zorgen, je kan er ook een derde van maken, dat maakt het niet anders. Het is namelijk een opstanding ten leven, dat is uiteraard de bedoeling, hè? Een opstanding opdat men leven zou ontvangen en blijven leven uiteraard. De andere is opstanding der verdoemenis, ook tweede naamval, maar heeft uiteraard de betekenis van opstanding ter verdoemenis. Namelijk, men staat wel op, en dat wordt ook beschreven in Openbaring 20, men zal terechtstaan voor de rechter. De grote witte troon heet het in Openbaring 20. En daarna zal men als ongelovig in elk geval, als men niet geschreven staat in het boek des levens heet het daar, geworpen worden in wat dat voor de gelegenheid heet de tweede en daarmee definitieve dood. Dat is verdoemenis of veroordeling. Er zijn dus twee opstandingen, ten leven en ter verdoemenis. Of des levens en der verdoemenis, dat mag ook. Het probleem van het vers is dat men gewoonlijk daarvan zegt, nou ja, in verbondstheologie zegt men, dat is op de jongste dag, dat is opstanding en de ene gaat de nieuwe aarde op, zou ik maar zeggen, of de hemel of wat het maar is, hoe ze het maar noemen, is behouden en de andere wordt geworpen in de poel des vuurs, dat is de tweede dood. En daar is ook niks tegen in te brengen, dat is correct. Het probleem is echter dat de dispensationalist, die moet de opname van de gemeente verdedigen, daar heeft hij al zo weinig teksten voor, omdat hij de verkeerde neemt. Hè. Hij neemt alleen die over opname gaan, dan heb je er eigenlijk maar één of twee. En de rest wordt dan twijfelachtig, dus men zoekt naar zo'n tekst en zegt, kijk, hier heb je het toch, het zijn twee opstandingen. De eerste is opstanding des levens. Daarna heb je ook nog opstanding der verdoemenis. En daarna is men geneigd uiteen te zetten dat dat niet alleen twee verschillende soorten van opstandingen zijn, maar men is geneigd te beklemtonen dat het gaat om twee verschillende tijdstippen waarop opstanding plaatsvindt. Zo van, het is maar één opstanding, maar de eerste is opstanding opdat men eeuwig leven zou hebben, ook lichamelijk. En de andere is opstanding om daarna weer veroordeeld te worden en weer te sterven, want dat heet dan de tweede dood. Maar ik moet u zeggen dat ik in het vers in elk geval niks kan vinden met betrekking tot de chronologie. Ik lees gewoon, men zal opstaan. Allen die in de graven zijn zullen opstaan, zo stond het er ook. En sommigen in een opstanding des levens en sommigen in een opstanding der verdoemenis. En die tweede naamvalsvorm duidt er wel degelijk op dat het ook een opstanding van verschillende aard is. Want ik heb er de tijd niet voor, anders zou ik het bespreken. Maar het idee is dat gelovigen opstaan meteen in een verheerlijkt lichaam. Niet noodzakelijk een hemelslichaam, maar een verheerlijkt lichaam. Nou ja, van een dood lichaam naar het levend lichaam is sowieso al een verheerlijking. Dus over het woord hoeft u niet te struikelen. Maar ik bedoel zo, men staat op in een verheerlijkt lichaam. Een lichaam dat niet meer sterven zal. De aard van de opstanding is meteen al anders. En de anderen staan op, tijdelijk, wellicht in hetzelfde lichaam, voor zover je hetzelfde lichaam mag noemen, waarin ze geleefd hadden. Maar een van dezelfde aard is toch maar voor even. Want daarna wordt men geworpen in de tweede dood. Dat is ook de verklaring voor de tweede naamvalsvorm hier. Ik zei eerst, het maakt verder weinig uit. Je kan het ook als een derde naamvalsvorm willen lezen. Dat betekent gewoon, één is naar het leven toe, de ander is naar de verdoemenis toe. Dat mag dan zo zijn, maar die tweede naamvalsvorm maakt het iets sterker en impliceert min of meer dat het gaat om een opstanding van andere aard. Maar over het tijdstip wordt niet gesproken. Dat legt men er dikwijls in. Men zou het echter niet doen, omdat er geen enkele aanleiding toe is in dit schriftgedeelte. De aanleiding die is er gewoon in een wat gebrekkige theologie, moet je dan zeggen, maar met kleine lettertjes dan. Hè. Men weet niet goed raad, hoe beargumenteert men de opname van de gemeente als zodanig met die paar teksten die men maar heeft. Men denkt, laten we er nog een paar bij zoeken en men gebruikt deze dan ook. Maar het is een misverstand. Ik ga weer even terug naar 1 Korinthe 15. Men zegt, ja, het is een mooie opzomming, hij is ook mooi compleet. Ik geloof het ook wel, maar ik mis nog wat. Nou, sommigen missen niks. Maar de dispensationalist, dat zijn wij, hè? Want daar reken ik mezelf ook toe, voor alle duidelijkheid. De dispensationalist mist dan iets, want hij zegt, waar zijn de oudtestamentische gelovigen gebleven? Ik moet u zeggen, het problematische van het onderwerp is uiteindelijk alleen maar dat men in werkelijkheid weer niet beseft wat de gemeente voor een ding is. Langzamerhand excuseer ik me voor de uitdrukking die ik al 20 jaar gebruik. Ik bedoel hem ook heel serieus. Wat is dat eigenlijk, de gemeente waarvan wij deel uitmaken? Als men dat weet, is men die oud-testamentische gelovigen echt niet kwijt hier, hoor. Want wat is de gemeente eigenlijk? Een volk van eerstgeborenen, eerstelingen worden ze ook genoemd. Voor degene die zegt, maar die term staat alleen in Hebreeën. En Hebreeën is toch niet voor de gemeente? Zeg ik, Hebreeën is wel voor de gemeente. Maar oké, dan nemen wij een andere brief, gebruiken we een andere term met precies dezelfde betekenis. De gemeente is een volk dat geroepen is om tot zonen te worden gesteld. Om deel te hebben aan de heerlijkheid van Christus. Efeze 1 vers 3 lijkt mij trouwens al meer dan voldoende. En vers 5 uiteraard, daar leggen we er nog maar gemakshalve naast. We zijn gezegend met elke geestelijke zegening in Christus en in de hemel. En Colossense 3 vers 3 zegt, en we weten dat wanneer hij zal geopenbaard worden, zullen wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. We zijn een gemeente van eerstelingen. Bovendien, je kunt de term eerstelingen ook eigenlijk weglaten, want gemeente van eerstelingen is een prachtig voorbeeld van een pleonasme. Je zegt namelijk twee keer hetzelfde. Gemeente is per definitie eersteling. Want dat is wat de gemeente is. De volksvergadering. Degene die uit het volk geroepen zijn van bovenaf, niet door verkiezingen van onderaf, van bovenaf geroepen zijn door de koning om deel te hebben aan zijn heerlijkheid, aan zijn macht, aan zijn heerschappij, aan zijn juridische positie enzovoort. Dat is de ecclesia. Ja, in het Grieks, maar in de Bijbel net zo goed. En dus eerstgeborenen, eerstelingen, degene die deel hebben aan de koning en aan zijn heerlijkheid. Dat betekent dat wij de gemeente hier ook met gemak terugvinden, hier in 1 Korinthe 15. Maar het betekent ook dat de oud-testamentische gelovigen van die gemeente geen deel uitmaken. De gemeente bestaat uit eerstgeborenen die geen eerstgeborenen zijn als een 4000 jaar heilsgeschiedenis aan het begin van de gemeente voorafging. Nou ja, sterker nog, Christus zou nauwelijks hoofd van de gemeente kunnen zijn als de gemeente begon bij Adam of Abraham voor mijn part. Hij is immers de eerste. En het punt is dat wij als nieuwtestamentische gelovigen, dat wil zeggen als gelovigen levend na de opstanding van Christus, eerstelingen zijn omdat wij als eerste deel hebben gekregen aan het opstandingsleven van Christus. Dat heeft Abraham niet gekregen, tot op heden nog steeds niet, maar daar hebben we het zo nog wel even over. Het punt is dat wij eerstelingen zijn en op die grond inderdaad een positie hebben ontvangen die uitstijgt boven die van de oud-testamentische gelovigen. En het loopt dus logischerwijze ook uit in een opstanding, in een eerste opstanding van de gemeente. De opstanding van Abraham, Isaac en Jacob, hoe ze maar heten, allemaal die oud-testamentische gelovigen, volgt pas later. Dat heeft te maken met de rangorde, want volgorde is ontleend aan rangorde, in de Bijbel in elk geval. Maar lees me even mee in 1 Korinthe 15, daar staat in vers 21, want terwijl de dood door één mens is, zo is ook de opstanding der doden door één mens, dat is nog niet problematisch, maar dan, want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden. Hier wordt hij al iets problematischer, want de universalist, de alverzoener, die neemt dit vers uit de context weg. En leest bovendien de volgorde der woorden eigenlijk verkeerd. Zij lezen letterlijk gelijk zij allen in Adam sterven. Maar ze doen net alsof er staat gelijk allen in Adam sterven, wat niet hetzelfde is. En dat is nog niet zo van belang, maar in de tweede zin is het wel van belang. Alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar ze lezen alsof er staat alzo zullen in Christus allen levend gemaakt worden. Zij lezen bovendien het gelijk en alzo ook niet in samenhang met elkaar. Zij lezen eigenlijk gelijk Adam stierven allen. En dan maar weer een keer gelijk. Gelijk Christus levend gemaakt werd, zullen ook allen levend gemaakt worden. Dat lezen ze in het vers. Zoveel alle mensen zijn gestorven met Adam en zoals Adam. Het woord gelijk of zoals wordt hier niet in die betekenis gebruikt overigens. En niet in diep toepassing, maar ze lezen het zo. En daarna zeggen ze, en dus zullen ook alle mensen levend gemaakt worden. En dat het concluderen ze bovendien, dat ze niet alleen levend gemaakt worden, maar ook opstaan ten leven, in plaats van ter verdoemenis. Wie het verzint, ik weet het niet, maar het is volstrekt en volstrekt onbijbels. En je kunt er makkelijk weer één bijbeltekst naast leggen, dat hebben we al gedaan, waaruit blijkt dat het niet zo is. Johannes 5 was al voldoende, opstaan niet ter verdoemenis. Ja, dan zegt men maar, als die verdoemenis voorbij is, als dat zijn tijd gehad heeft, zullen ze alsnog opstaan. Maar nu wat er werkelijk staat, is dat allen in Adam sterven, dat is niet wat hier beweerd wordt, dat is waar uitgeredeneerd wordt, hè. Allen in Adam sterven, let op dat ik de volgorde van de woorden zelfs heb laten staan. Allen in Adam sterven. Niet hoe sterven ze, namelijk in Adam. Maar de vraag is, wie sterven? En het antwoord is, allen in Adam. En dat het zo is, dat is makkelijk genoeg, want dat staat ook uitgebreid in Romeinen hoofdstuk 5. Vanaf vers 12 gelijk door één mens de zonde in de wereld gekomen is, enzovoort. Hè? Allen in Adam sterven. Alle Adamieten wil zeggen sterven. Allen die deel hebben de natuur van Adam, dat zijn in de praktijk alle mensen. Ik weet het, dus het heeft niet zoveel zin om er dieper op in te gaan. Maar we zouden het wel begrijpen. Want wat er staat is dat zoals allen die in Adam zijn en dus der Adamitische natuur deelachtig zijn, zoals die mensen allen sterven, zoals die sterven, zullen allen die in Christus zijn en dus der goddelijke of der christelijke natuur deelachtig zijn, opgewekt worden. Het is van belang om dat te zien. Hier staat niet dat alle mensen zullen opstaan, er staat dat allen die in Christus zijn ooit zullen opstaan. Daar is ook een goede reden voor. Zij waren al opgestaan, in een hogere toepassing van de term. Je hebt natuurlijk van die mensen die geloven dat de opstanding al geweest is, schreef Paulus aan Timotheus, hè? Die geloven dat de opstanding al geweest is. De Korintiërs waren weer mensen die geloofden dat er helemaal geen opstanding is. Ik denk dat het over dezelfde leer gaat eigenlijk, eerlijk gezegd. Dat is makkelijk te verklaren. Degenen die zeggen dat de opstanding al geweest is, doen dat met argumentatie dat we immers al opgestaan zijn met Christus. En dat is makkelijk aan te tonen. Wij zijn met, staat er zwart op wit, wij zijn met Christus opgewekt en met Christus gezet in de hemel. En als het al gebeurd is, kan het niet nog een keer gebeuren. Dus er komt niet meer, zegt men. Maar je zou eerlijk moeten blijven, moeten zien dat die opstanding waarover gesproken wordt inderdaad op meerdere niveaus een toepassing krijgt. Eigenlijk op 3 niveaus, maar die is weer buiten het onderwerp. U weet wel, naar geest, ziel en lichaam. Naar de geest zijn wij opgestaan, naar de ziel zouden wij opstaan nu in ons tegenwoordige leven. Nu we nog in het vlees zijn en naar het lichaam, zullen we nog opstaan in de toekomst, was de bedoeling. Hetzelfde geldt niet alleen voor opstanding, maar net zo goed voor verlossing, zaligheid, heiligmaking of wat het maar wezen mag, al wat God aan ons doet. Fundamenteel is het gebeurd toen we tot geloof kwamen, in geestelijke zin, wat het ook betekenen mogen. De bedoeling is dat het zijn uitwerking zou hebben tijdens ons leven hier. Dus Paulus zegt, ik ben met Christus opgewekt, het leven is mij Christus. En daarna schrijft hij, en het was inderdaad later dat hij schreef, schrijft hij of ik enigszins mogen komen tot, enzovoort. Niet dat ik het al gegrepen heb, maar het jagen na. De details ga ik nu niet in, want er zijn weer allerlei moeilijke leringen aan die uitspraak opgehangen. Ik neem dan altijd mijn toevlucht meteen tot weer een ander. Paulus schrijft aan Timotheus, die toch een kind van God was, een wedergeboren mens, die bovendien in het ambt stond. En hij schrijft aan hem, grijp naar het eeuwige leven. Hoezo had hij dat dan nog niet? Jawel, maar het was de bedoeling dat hij dat leven ook in de praktijk zou leven. Dat hij Christus zou leren kennen en de kracht van zijn opstanding terug in Filippenzen. Dat is voor ieder van ons. Met andere woorden, we zijn al opgestaan, we hebben dat nieuwe leven, maar we zouden het ook in de praktijk leven. Ook in de praktische zin zouden wij opstaan en lichamelijk zal het in de toekomst alsnog gebeuren. Daar hebben wij geen omkijken naar. Maar het is de logische uitwerking van hetgeen waaraan wij al deel hebben gekregen. Begrijp je me goed? Naarmate wij deel hebben aan dat leven van Christus in de praktijk nu, naar diezelfde mate zal ons opstandingslichaam een verheerlijk lichaam zijn. Als u begrijpt wat ik nu zeg. En dus is het eindresultaat, de lichamelijke opstanding, wel degelijk de uitwerking van onze opstanding naar geest en ziel. Blijkt ook hier in 1 Korinthe 15. En dat is ook de achtergrond van 1 Korinthe 15. Maar daar ga ik ook verder niet op in. Gaat mij maar om het simpele idee dat er weliswaar een opstanding geweest is in geestelijke zin. Maar dat het niet wil zeggen dat er niet alsnog een opstanding komt. Zo'nzelfde verhaal doet trouwens de eeuwen door al de ronde over de wederkomst van Christus. Men heeft eerst het woord wederkomst verabsoluteerd. Hoewel het in de Bijbel niet in absolute zin gebruikt wordt. Er zijn andere termen voor wat wij noemen de wederkomst van Christus. Maar als de Heer in Johannes zegt, ik kom weder, dan zeggen we, kijk, dat is zijn wederkomst. En uit het verband blijkt dat hij al weder gekomen is, want het is vervuld in de uitstorting van de Heilige Geest, of hoe het maar heten mag. En met het laatste ben ik het eens, dat is ook inderdaad zo. Hij sprak alleen niet over wat wij zijn wederkomst noemen. Dan zegt men, ja, maar hij zegt toch, ik kom weder. Dan zeg ik, ja, dat kan al wel zijn, maar bij hem is het niet de vaste exclusieve uitdrukking voor wat wij zijn wederkomst noemen. Je moet de term in Bijbels verband zien. Hij zei, ik kom weder, ik zal bij u wonen, ik zal bij u zijn, ik zal in u zijn. Dat is de uitstorting van de Heilige Geest. Populair gezegd dan, want het gaat me weer niet om de details. Maar het heeft veroorzaakt dat sommigen zeggen, kijk, de wederkomst heeft al lang plaatsgevonden, dus we wachten alleen nog op de jongste dag. Maar zo zit het uiteraard niet. Wat de apostel zegt namelijk, is dat degene, vers 22, die in Christus zijn en dus al wedergeboren zijn en met Christus zijn opgewekt, dat allen die in Christus zijn, levend gemaakt zullen worden op een of andere wijze. Lichamelijk. Hij zegt, wat gebeurt alleen niet allemaal tegelijk. Dat gebeurt in een bepaalde volgorde. En ik wijs het dus maar op, dat niet alleen dit vers, maar heel dit hoofdstuk met geen woord rept, zover ik mij herinner, over opstanding van ongelovigen. Hetgeen niet wil zeggen dat die er niet is, maar die is van andere aard. Met andere woorden, heel 1 Korinthe 15 spreekt over de opstanding des levens. Niet over opstanding der verdoemenis. Die volgorde, die drie fasen, gaan over degene die in Christus zijn en dus levend gemaakt zouden worden naar het lichaam. Dus compleet is het weer niet. En als je dit schriftgedeelte, deze drie fasen dus wilt leggen naast de twee categorieën in Johannes 5, heb je dus een probleem. Het kan niet, je kunt het alleen maar leggen naast één categorie in Johannes 5. Want daar gaat het over opstanding des levens en opstanding der verdoemenis, maar 1 Korinthe 15 gaat alleen over opstanding des levens. Dus houd gewoon op. Maar over die opstanding des levens wordt dan gezegd, er is een volgorde. Want gelijk ze alle in Adam sterven, zullen alle in Christus levend gemaakt worden. Maar een ieder in zijn orde. De eersteling, Christus, een prachtige uitdrukking, want eersteling wil niet alleen zeggen dat hij eerste was, dan had dat ook voldoende geweest. Maar eersteling wil zeggen eerste vrucht van de oogst. Kijk maar in uw Bijbels handboek, daar staat het gewoon in. Eersteling is de aanduiding van de eerste vrucht van de oogst. Plantaardig. Als het dierlijk was, zal ik maar zeggen, het gaat om eerste vrucht, dan heet het gewoon eerstgeborene. En als het plantaardig is, want planten worden niet geboren, dus dan heet het ineens eersteling. En als wij zouden zijn eerstelingen zijn er schepselen, met dank aan Jacobus 1, betekent het dus dat we eerstgeborenen zouden zijn. En eerstgeborene is degene die tot zoon gesteld wordt. Er zijn ook andere zonen, maar die worden niet tot zoon gesteld. Maar als een zoon tot zoon gesteld wordt, betekent het dat de erfgenaam ook daadwerkelijk eerstgeboorterecht ontvangt. Aanstelling tot zonen en het verkrijgen van eerstgeboorterecht is dus volstrekt 100% identiek. Weer geen tijd om dat uit te leggen, anders maak ik dit onderwerp vanmiddag niet af. Maar eersteling Christus wil zeggen, hij is de eerste vrucht van de oogst. Zoals de eerstelingen garven, eigenlijk. En opdat wij zouden zijn eerstelingen zijn een schepsel is te verwijzen naar de eerstelingen broden van het weken- of pinksterfeest. Terug naar dit vers. En iedereen zijn orde, de eersteling Christus. De eersteling Christus met betrekking tot de opstanding is dus eigenlijk volstrekt hetzelfde als wat vers 20 zegt. Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. Let even op, want het is leuk. Er staat het woordje en in vers 20 schuin gedrukt. Dat betekent dat het er niet staat. Alleen het Nederlands vraagt erom. Dat is heel jammer. Want in werkelijkheid gaat het op geen manier om twee dingen, maar om één ding. Hij is opgewekt uit de doden, is exact hetzelfde als is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. Daarom staat er zelfs niet eens en tussen. Deze beide termen staan in appositie. Dat woord staat niet in uw woordenboek, maar ik gebruik het expres om te laten zien dat ik het ook niet verzonnen heb. Deze stijlfiguur. Twee uitdrukkingen tegen elkaar zonder voegwoord. Je vindt het vaker, en de mooiste, en dat is ook altijd het voorbeeld wat ik gebruik, is uit Romeinen 8. Het gaat zelfs over dezelfde dingen eigenlijk, want daar staat dat wij het een en ander verwachten. Wij verwachten namelijk de aanstelling tot zonen, de verlossing van ons lichaam. Daar hebben de vertalers namelijk tussen gezet. De aanstelling tot zonen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Hadden ze ook en tussen kunnen zetten, dat doen ze ook meestal. Maar er staat gewoon niks, omdat het hetzelfde is. Aanstelling tot zonen, de verlossing van ons lichaam. Want als we verlost worden naar het lichaam, dan is dat, zoals ook 1 Korinthe 15 het laatste deel beschrijft, opdat wij onze erfenis zouden ontvangen, want het verderfelijke erft de onverderfelijkheid niet en zo verder. Wij moeten eerst helemaal een onsterfelijk, onvergankelijk lichaam hebben, opdat wij onze onvergankelijke, onverderfelijke, onverwelkelijke erfenis zouden ontvangen. Dat was trouwens tegelijkertijd 1 Petrus 1, want ik citeer ze graag allemaal door elkaar. Dus Christus is opgestaan uit de doden, is hetzelfde als hij is eersteling geworden, degene die ontslapen zijn. Dat wil zeggen, het is hetzelfde als hij heeft eerst geboorterecht ontvangen, want opstanding uit de doden wil zeggen opstanding van tussen de doden uit, voor alle duidelijkheid. Natuurlijk is het opstanding uit de dood, maar dat staat er niet. Het is opstanding met achterlating van de overige doden, heet dat. En als hij de eerste is die opstaat met een verheerlijk lichaam, wil zeggen dat hij dus de eerste vrucht is van de oogst. En dat de oogst een beeld is van opstanding. Dat staat ook in dit hoofdstuk, het volgende deel. Dus dat hoef ik nou ook niet uit te leggen meer, hè. Maar het betekent dus dat de opstanding uit de doden inherent is aan aanstelling tot eerstgeborenen. En hier staat het ook in één zin. Christus is opgewekt uit de doden en is dus eersteling, eerstgeborenen geworden, degene die ontslapen zijn. Daar zijn natuurlijk talloze andere schriftplaatsen voor die dat gewoon ronduit zeggen. Christus is gezet aan de rechterhand. Gods is uitermate verhoogd, heeft zijn naam gekregen boven alle naam. Alle dingen zijn zijn voeten onderworpen en wat dies meer zijn. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd en zo verder. En daar wordt naar terugverwezen in vers 23. Ieder in zijn orde, de eersteling Christus, dat is al geweest. Daarna ooit een keer, maar er staat niet bij wanneer. Daarna die van Christus zijn, nou ja, er staat iets bij onder welke omstandigheden. Namelijk in zijn toekomst, let op, dat is een rekbaar begrip. Want in de Bijbel blijkt zijn toekomst niet één gebeurtenis te zijn, maar nou ja, een reeks van gebeurtenissen en dus in de praktijk een hele periode. Dat kan niet anders, want toekomst betekent niet wederkomst, toekomst betekent aanwezigheid. Dus het is een rekbaar begrip. Ergens in die periode, u weet, zijn toekomst komt overeen met de dagen van Noach en die duren toch op zijn minst 120 jaar. De dagen van Noach wel te verstaan. En de toekomst van de zoon des mensen, als u mij vraagt, 40 jaar, maar maakt me niet uit. Maar voor alle praktische toepassingen zeg ik 40 jaar. Kom je goed mee uit, de rest zijn we toch wel over eens. Dus daarna die van Christus zijn in zijn toekomst en daarna het einde van de opstandingen wel te verstaan. Nou, dat is makkelijk, we hebben de drie. De eerste is al geweest, de laatste is de voltooiing. Dat moet dus op de jongste dag zijn, want anders kun je met openbaring 20 niks meer. Na de 1000 jaar, zodat de vraag is, wie zijn degenen die van Christus zijn in zijn toekomst? En nou komt hij. Nu is men de martelaren uit de grote verdrukking kwijt, want die kan men niet plaatsen. Staat hier niet bij, hier niet. En wat doet men dan? Men zegt, de eersteling Christus is Christus en de gemeente. En die van Christus zijn in zijn wederkomst, dit is een opname, in zijn wederkomst, dat zijn dus de martelaren uit de grote verdrukking. En nu heeft men die lui, die categorie hier ingeperst, terwijl ze hier helemaal niet in thuis horen eigenlijk. Het heeft toch geen enkele zin om dit te doen. Het heeft trouwens ook geen consequenties. Het heeft alleen tot doel om ergens in de Bijbel een min of meer complete opsomming te hebben. Maar waarom zou men? Als de Heer dat niet nodig vindt, waarom wij dan? Bovendien klopt er nog iets niet aan, maar daar heb ik het later wel over. Waar het me eerst maar om gaat is dit, dat het natuurlijk een mooie gedachte is om te zeggen, de eersteling Christus en Christus is Christus inclusief de gemeente, want die hoort erbij. Dan zeg ik, ja, dat is een goede, maar daarmee kun je zeggen dat onder de naam Christus verstaan wordt heel de gemeente. Maar je kunt diezelfde argumentatie, daar kun je ook uit concluderen dat dus de gemeente bestaat uit allen die in Christus zijn. Dat heb je net gezegd. Of allen die van Christus zijn in zijn toekomst. Toch? De gemeente hoort bij Christus, wel nu, dan kun je de gemeente lezen onder de naam Christus, maar ook eventueel onder die van Christus zijn. En hoeveel teksten wil u hebben? Waar staat dat wij van Christus zijn? Dus dat is dan toch wat sterker nog. Er komt nog iets bij, niet dat het echt belangrijk is, maar het lijkt mij toch een punt. Strikt genomen had men moeten vertalen met daarna die van de Christus zijn. Dat lijkt niks uit te maken en het maakt ook niet veel uit. Dus ik ben geneigd me nu te excuseren ervoor. Maar toch is er een belangrijk verschil. Na dat woordje van is namelijk in het Grieks het lidwoord niet meer nodig. Van de vertaal je gewoon met het ene woord van. Naar het Grieks toe, zal ik dan maar zeggen, bij wijze van spreken. En als je in het Grieks leest van dit, dan kun je er nog van maken van de dit of van het dit enzovoort. Je kunt er een lidwoord bij tussenvoegen. Het is namelijk niet nodig in het Grieks om het te vermelden. Niettemin zijn er schriftplaatsen waarin dat lidwoord dus niet nodig is, maar waar het wel gebruikt wordt. Nogal overcompleet dus. En bij ons valt het allemaal niet op, maar in het Grieks valt dat dan dus wel op. Waarom staat dat lidwoord er? Waarom laat men het niet gewoon weg? Zoals gebruikelijk. En het antwoord kan alleen maar zijn om er klemtoon op te leggen. Er staat demonstratief, die van de Christus zijn. Maar het idee blijft dat de uitdrukking de Christus de aanduiding is, dat is klassiek hoor, dat verzin ik echt niet, dat is klassiek, dat de term de Christus de aanduiding is van heel de gemeente, altijd waar die uitdrukking ook voorkomt. In elk geval, dat wil niet zeggen dat als de er niet bij staat, dat het dan niet over de gemeente gaat, maar enkel over de Heer Jezus, dat is niet zo dan. Hè? Je moet het niet meteen omkeren. Maar als het staat van de Christus, dat is vaste preek, dat is vast geaccepteerd ook, dan gaat het over Christus en de gemeente. Daar houd ik het dus op. Bovendien komt de volgorde heel aardig overeen met de inzettingen omtrent de oogst, die een beeld is van de opstanding. Je hebt namelijk de eerstelingen garf, daarna de eerstelingen brood en daarna de oogst. Er zijn wat details nog, maar dit is het schema. De eerstelingen garf, eerstelingen broden, 7 weken later en de dag daarna begint de oogst. Die duurt wat lang, maar niettemin, dan heb je de oogst. En diezelfde opsomming vind je hier, want de eerstelingen garf is een type van opstanding en hemelvaart van Christus. De eerstelingen broden zijn een beeld van de gemeente, met inclusief de opstanding en al wat erbij hoort. Let op hoe ik het zeg, inclusief al wat erbij hoort. En daarna de oogst is gewoon de opstanding, als zodanig, dus in principe op de jongste dag. Mocht iemand nou vragen, maar waar plaats je dan die martelaren uit de verdrukking uit Openbaring 20? Want nu dan neem ik u eerst mee naar Openbaring 20. Waar plaats ik die? Wel, nergens. Omdat ze buiten categorie zijn, heet zoiets. Ze horen daar helemaal niet bij in die opsomming. Zijn het dan geen gelovigen? Zijn ze dan niet in Christus? Jawel, maar kennelijk spelen ze geen rol in die opsomming. Er is maar één goede reden voor. Die staat er niet expliciet bij. Maar er is maar één goede reden voor. Dat is dat hun opstanding op dat tijdstip waarover gesproken wordt in Openbaring 20... er niet één is waarbij zij opstaan in een verheerlijk lichaam. Omdat ze in 1 Korinthe 15 niet voorkomen. Er moet iets bijzonders mee aan de hand zijn. Wat dan? Het antwoord is, zij vallen wat de aard van hun opstanding betreft in de categorie van Lazarus, de jongeling van Nain, het dochtertje van Jairus, Tabitha, Dorcas, dus dezelfde. Uit Tychus hadden we nog, wat de Nieuwtestamentische betreft, en we hebben nog wat Oudtestamentische gelovigen. Zij werden opgewekt in hun lichaam waarin ze geleefd hadden, of hoe dat maar heten mag, maar in ieder geval in een sterfelijk lichaam. En ze zijn dus alsnog gestorven. En dan hebben we natuurlijk nog die groep die opstond op het tijdstip dat de Heer Jezus stierf. Zij stonden op, maar niet in een verheerlijk lichaam. En als u wilt beargumenteren dat het toch een verheerlijk lichaam was, zeg ik ja, natuurlijk. Het was heerlijker dan het lichaam dat dood in het graf lag. Maar niet een opstanding in een lichaam dat eeuwig leven in zich heeft. Ze zijn weer gestorven. Ik krijg altijd de indruk, ook vrij snel weer. Wat die gelovigen betreft die opstonden toen de Heer Jezus stierf. Ik ga er nu even niet op in. Waar het me om gaat is wat hier staat in Openbaring 20. Begrijp u me goed? Die 1000 jaren worden aangekondigd. Die zaten eraan te komen, al 4 hoofdstukken lang. Want in hoofdstuk 17, 18 en 19 is sprake van het oordeel over dat rijk, dat antichristelijke rijk dat in de wereld is, onder de naam Babel bijvoorbeeld. Onder aanvoering van het beest of het beest, het andere beest dan. Dat maakt ons nou niet uit. Dat antichristelijke rijk. De dagen van de grote verdrukking. Dan wel de dagen van de toekomst van de zoon des mensen. Maar in ieder geval, de wereld wordt onderworpen. De wereldbevolking dus ook wordt onderworpen aan Christus. En dat eindigt dan, dat wil zeggen die onderwerping, vindt zijn climax In het binden van Satan, die wordt namelijk gebonden. 4000 jaar. Zodat heel die macht van Satan, de macht van de tegenstander, van geen betekenis meer is. Vanaf dat moment, en in ieder geval gedurende 1000 jaren. Dat wil zeggen dat dan dat koninkrijk van Christus definitief gevestigd is op deze oude aarde. Hetgeen leidt abusievelijk tot de term 1000-jarig rijk. Want dat is het niet natuurlijk. Het koninkrijk van Christus bestaat al 2000 jaar ongeveer. En is bovendien een eeuwig koninkrijk. Dus 1000 jaren zijn gewoon een periode daaruit. En het heeft van doen met het binden van Satan. Gedurende 1000 jaar. Maar het gaat om dat koninkrijk. Dat wil zeggen om de openbaring van een verheerlijkte Christus op aarde. Dus het onderwerp van dit boek ook. De openbaring van Jezus Christus. Daar gaat het over. Dat is vers 1 van het boek. En als ik de laatste hoofdstukken neem, zou ik zeggen waar het over gaat. Is over het nederdalen van een hemels Jeruzalem naar de aarde. Maar dat is hetzelfde. De openbaring namelijk van de verheerlijkte Christus, inclusief zijn koninkrijk, op aarde. En dat wordt hier min of meer voltooid. En als het dan één keer zo over is, wordt dus de vraag herhaald uit hoofdstuk 6. In openbaring 6 is namelijk sprake van mensen die gedood werden om hun getuigenis in de dagen van de grote verdrukking. Maar dat was nog in de 70ste week van Daniël. Dat wil zeggen in het eerste, het vroegere deel van de grote verdrukking. Nog voordat hij zijn voeten zette op de Olijfberg, om zo te zeggen. Nog voor het einde van de 70ste week. En als het één keer daar in openbaring 6, als daar sprake is van het einde van de 70ste week van Daniël, en dus de eerste fase van de wederkomst van Christus aanbreekt, wordt daar de vraag gesteld: hoe lang weet gij ons bloed niet van degenen die op de aarde wonen? En dan staat er tot hen gezegd wordt dat ze nog een kleine tijd zouden rusten, want er zouden er nog een paar bij komen. Met andere woorden, ze zouden geduld moeten hebben. En inderdaad, in openbaring 20 gaat het verder. Er zijn nog 33 jaar voorbij. Er zijn er gedood om hun getuigenis. Er zijn er gedood omdat ze niet geknield hadden voor het beeld. Dit keer niet in Jeruzalem, want daar stond het beeld niet. Ja, eerst wel. In de 70ste week. Maar nu stond het in Babel, in alle grote steden van de wereld als u mij vraagt. Maar in ieder geval in Babel. Die zijn ook gedood. En nu is het eenmaal zover dat het koninkrijk onderuit gehaald is, populair gezegd. Dat het koninkrijk van Christus openbaar is op aarde. En nu wordt de vraag herhaald als het ware. Hoe zit dat? Want die mensen geloven in de Heer Jezus Christus. Ze hebben zijn koninkrijk ook gepredikt. Ze hebben dat koninkrijk van tevoren gezien en omhelst. Bij wijze van spreken dan. Hè? Alleen, ja, ze gingen er niet in. Ze werden om hun getuigenis en juist om hun verwachtingen, om hun geloof gedood. En wat gebeurt er dus? Ik zag tronen, vers 4, en zij zaten op dezelfde. Het wordt spannend gemaakt, want wie zijn zij? En het oordeel werd hun gegeven, maar wie zijn hun niet? Ik zag tronen en zij zaten op dezelfde. Het oordeel werd hun gegeven. Aan wie? Leuk, hè? De vertalers hebben er weer tussengevoegd wat wij weer weg moeten strepen. Namelijk, of en, want dat is wat het is, namelijk. De zielen dergenen die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus en om het woord Gods. Degene namelijk die het beest en deszelfs beeld niet aangebeden hadden, die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand. Zij namelijk leefden, dan zijn ze opgestaan. Zij leefden en heersten als koningen met Christus de 1000 jaren. Welke 1000 jaren? Wel de jaren waarin Satan van het toneel verdwenen is. Want dat was hun grote tegenstander. Is degene voor wie ze niet geknield hadden. Die is van de aarde weggevaagd, gedegradeerd met recht naar het dodenrijk, naar de afgrond. Want zo heet het in vers 1 van dit hoofdstuk enzovoorts. En degene die voor hem niet geknield hebben, die komen op de troon. Dat is het verhaal. In diezelfde tijd. Dus dat zijn de martelaren uit de grote verdrukking. En ik heb geen enkele reden om aan te nemen dat zij opstonden in een verheerlijkt eeuwig lichaam. Zij kregen deel aan wat hen beloofd was hier op aarde. Als ze niet gedood zouden zijn, zouden ze gewoon geleefd hebben, zouden dat koninkrijk zijn binnengegaan. Nu waren ze onthoofd en het wordt alsnog rechtgezet. Ik weet, het klinkt allemaal heel laconiek. Maar ja, ik kan er wel dramatisch over doen, maar dan voel ik me minstens zo belachelijk. Dus dat ligt aan mij, dus ik doe dat niet, ik vertel het maar gewoon zo. Zij zijn gedood, hun verwachting werd afgesneden, om zo te zeggen in een Bijbelse term. Maar de Heer corrigeert dat en compenseert het ook. Hij zet hen op de troon als eerstelingen van zijn koninkrijk. Zoals David dat deed met de zijnen die hem volgden. Voordat Davids koninkrijk definitief gevestigd was, liepen toch ook allerlei volk achter. Maar ja, broeder, ik weet dat zij primair een beeld zijn van de gemeente. Maar alles wat op de gemeente van toepassing gebracht wordt, was oorspronkelijk en in de eerste instantie van toepassing op het overblijfsel, het gelovig overblijfsel in de dagen van deze toekomst des Heren. Maar u begrijpt toch dat ik dat nou allemaal niet kan uitleggen? Maar als eerstelingen worden ze dus inderdaad gepromoveerd. Maar in het oude lichaam, met andere woorden, dus een opstanding van andere aard. Weer verder. Er staat dus, de overigen der doden werden niet wederlevend. Dan was het dus een uitopstanding en dus een opstanding met betrekking tot eerst geboorterecht. Opnieuw, dat kan namelijk, maar dat leg ik nou ook niet uit weer. Hè? Maar ze worden gepromoveerd en gezet op de troon op aarde. En dan staat er, dit is de eerste opstanding en wie daaraan deel heeft is uiteraard zalig en heilig. Vers 6. Zalig en heilig is hij die deel heeft in de eerste opstanding. Want over deze heeft de tweede dood geen macht. Dat betekent, ze kunnen niet alsnog weer verloren gaan. En dus ook niet sterven, dat is inderdaad het punt. Alleen zijn we dan weer bij een tamelijk heikel onderwerp, omdat er maar weinig schriftplaatsen voor zijn. Maar ik geloof dat inderdaad. Zij sterven namelijk niet meer. Dan zult u zeggen, maar dan hebben ze toch al een verheerlijk lichaam. Dan zeg ik, nee. Dat betekent gewoon dat ze dat lichaam kracht genoeg in zich heeft, zal ik maar zeggen. Of krachtig genoeg is om ouder te worden dan 1000 jaar. Deze gelovigen staan op, komen terug in dit lichaam. Alleen, ze worden veel ouder dan gebruikelijk. Deze lui niet alleen. Want kijk, waar we mee zaten is met de vraag, waar blijven de oud-testamentische gelovigen dan wel, wanneer staan zij op? Maar je hebt ook nog eventueel de vraag, maar hoe zit het dan met de nieuwtestamentische gelovigen? Wanneer staan die op? En ik bedoel nou niet de gemeente, want dat weten wij al. Maar hoe zit het dan met de gelovigen van na de opname van de gemeente? De gelovigen die de 1000 jaren ingaan, wanneer staan die dan op? Nou, het punt is gewoon, je vindt er in de Bijbel eigenlijk niks over, niks specifieks. Helemaal geen tekst heb ik erover gevonden die daar speciaal over spreekt. Dat doet verder niet de zaak, het is ook geen argument. Maar ik geloof dat de gelovigen van na de opname van de gemeente überhaupt niet zouden sterven. Daar heb ik niet veel schriftplaatsen voor, maar wel een leuk argument. Die vind ik eigenlijk het mooiste en ook het sterkste. U weet, ik heb een hekel aan gefilosofeerd en getheoretiseerd, maar u krijgt er toch een van me. Daar staan we deze. De Heer zei over gelovigen op voorhand, konden die aan, zij zouden niet sterven. Kortom, zij zouden de dood niet zien, al waren zij ook gestorven. Hebben die? Waar gaat dat over? Over gelovigen van na de opstanding van Christus. Gelovigen die dus leven in nieuwtestamentische tijd en die deel hebben aan het opstandingsleven van Christus. Zij kunnen blijkbaar wel sterven, al staat er soms dat ze niet sterven. Maar er staat, ze zullen de dood niet zien, al waren zij ook gestorven. Zij sterven langs één kant gezien wel, helaas, dat weten wij. Daar hebben wij verdriet van, het zit ons dwars, maar ja, dat is nou eenmaal zo. Maar zij zullen niettemin de dood niet zien. En voor zover sterven is de dood ingaan, zijn ze niet gestorven en kunnen ze niet sterven. U en ik, wij als wedergeboren mensen, kunnen in die zin niet sterven. Wel in de meer platte betekenis, de korte betekenis van het woord. Zo van, dit aardse lichaam gaat niet langer mee, legt het af, doet het niet meer. Als dat sterven is, oké, dan kunnen wij sterven. Maar het resultaat ervan is niet dat wij onze ogen opslaan in het dodenrijk, in de dood, want wij zouden de dood niet zien. Wel nu, wij zien dit dan niet meer als we gestorven zijn. We zijn niet meer op aarde in die zin. We zijn ook niet in het dodenrijk. Waar zijn wij dan wel? U weet wel, de oude vraag, waar gaan de gelovigen van de gemeente naartoe als ze sterven? Het antwoord is nergens naartoe. Zij verdwijnen alleen hier, ze gaan hier weg, maar ze gaan nergens naartoe. Houd die vast hoor, Wij waren daar al. Wij zijn met Christus gezet in de hemel. En als we onze ogen opslaan nadat we hier de ogen hebben dichtgedaan, dan slaan we ze dus op in de hemel. Dus geen andere plaats. Hier beneden zijn we niet, niet in de dood. Hier zijn we ook niet. Maar waar zijn we dan? Dus in de hemel. Het kan ook omdat onze toekomst in de hemel ligt. U onthoudt toch wat de gemeente voor een ding is. Een volk met een hemelse roeping, bestemming, erfenis enzovoorts. Uitzonderlijk, maar het is zo. Daar hebben wij deel aan. Nu, gemeentebedeling is voltooid. Opname van de gemeente heeft plaatsgevonden. Er komen mensen tot geloof. En ze zijn gelovigen en zij sterven. Waar gaan ze naartoe? Ze hebben deel aan opstandingsleven van Christus. Dat kan niet missen. Ze zijn gelovigen. Ze leven terwijl dat leven beschikbaar is. Opstandingsleven. Dus ze krijgen het. Ze worden wedergeboren net als u en ik. Nou sterven ze. Gaan ze dan naar het dodenrijk? Nee, dat kan niet. Want ze hebben deel aan de opstanding van Christus. Hier op aarde zijn ze niet meer. Want we zeggen dat ze gestorven zijn. Zijn ze dan in de hemel? Nee, want daar hebben ze niks te zoeken. Ze hebben geen deel aan de hemelse roeping. De hemel is niet het hiernamaals. Weet u nog? Hemel is niet het hiernamaals. Hemel is een hogere plaats, een hogere wereld, in rangorde geplaatst boven de onze. Maar gelovigen zouden daar niet naartoe, behalve de gemeente, maar die is al voltooid. Ergo, de vraag kan niet beantwoord worden, met geen mogelijkheid, is geen antwoord op, waaruit volgt. De vraag is buiten de orde. Ze sterven niet. Dat vind ik het belangrijkste, vind ik het makkelijkste, vind ik het beste argument. En ik denk dat omdat het zo vanzelfsprekend is, dat dat de reden is waarom de Bijbel er ook eigenlijk nauwelijks iets over zegt. Teksten die ik heb, die leren het namelijk niet. Teksten die ik heb, die zijn hiermee in overeenstemming. En dus impliceren dit, maar leren het niet expliciet. Ik geef u twee zo uit het hoofd. Eén uit Jesaja, waar gesproken wordt over dat iemand sterft, maar hij heet wel een jongeling, ondanks het feit dat hij 100 jaar is. Hetgeen toch impliceert dat hij, als hij niet zou sterven, dan toch in ieder geval veel en veel, veel langer geleefd zou hebben. En minstens eeuwen. Zondaar van 100 jaar zal sterven. Nou ja, goddeloze. Mensen worden er wel geboren ook. Maar men moet wel wedergeboren worden. In de 1000 jaren net zo goed moeten mensen tot geloof komen. Maar het idee blijft dus dat een zondaar als jongeling sterft 100 jaar oud, zeiden. Dat is nogal wat. Als u die niet sterk genoeg vindt, heb ik er nog een. Die vinden velen trouwens net zo min sterk. Maar ik heb hem nou eenmaal. Dat is die uit Matthäus 24. Dat is een omstreden schriftplaats. En men heeft er dus van allerlei verklaringen voor bedacht. Die allemaal zwak zijn, vind ik. Maar ik denk dat ik een hele sterke verklaring heb voor dat geslacht dat daar genoemd wordt. In Matthäus 24, vers 34, waar staat: voorwaar, ik zeg u, dit geslacht zal geen zins voorbij gaan totdat al deze dingen zullen geschied zijn. Nou weten u en ik dat de kennis over deze profetieën in Matthäus 24 over het algemeen gering is. Dat maakt het dus makkelijker om er allerlei eigen theorieën aan te hangen aan de verschillende woorden. Maar u weet toch waar het over gaat, hè? Waar het over gaat is het einde van de verdrukking van die 1260 dagen in vers 29 is dat. Dat is het einde van de 70ste week van Daniel, de ondergang van de Joodse staat, de verwoesting van Jeruzalem en de openbaring van de Heer Jezus Christus als het even kan met zijn gemeente op de Olijfberg. Want dat het zo is, dat blijkt uit verduistering van zon, maan en sterren. En het blijkt ook uit dat men de zoon des mensen ziet komen door de wolken des hemels, vers 30, in heerlijkheid dus. Staat er ook met grote kracht en heerlijkheid. En dan staat er ook en is als een boodschappers engelen uitzenden met een bezuin van groot geluid. Die zullen zijn uitverkoren bijeenvergaderen uit de vier winden. En waar het over gaat is dus de terugverzameling van Israël, want die begint dan pas. Althans, door de Heer zelf. Of zijn personeel, maar dat is door de Heer zelf. Daarover gaat het. Daarna leert van de vijgenboom deze gelijkenis. En de vijgenboom is in de praktijk een uitbeelding van de Israëlitische staat. Niet alleen dat, het is eigenlijk iets breder. Maar hier wordt het nog helemaal smal toegepast, net als op vele andere plaatsen. De vijgenboom, die verdord was of afgehouden was, dat doet er nou niet toe. Maar men ziet de vijgenboom levend worden. Dat wil zeggen, zijn tak wordt zacht, de bladeren spruiten uit, de zomer is nabij. Wanneer? Wel, als de Heer Israël begint te verzamelen, na de verschijning van de Heer op de Olijfberg dus. En na de 70ste week van Daniël. Maar dat is niet het doel zelf. Het doel is dat Israël vrucht zou dragen. Zoals het doel is dat de vijgenboom geen bladeren zou dragen. Dat staat er 1 of 2, 3 hoofdstukken eerder. Er vond aan de vijgenboom niets dan bladeren en dus vervloekt hij de boom. Dus als je nou bladeren aan de vijgenboom ziet, moet je niet halleluja roepen meteen. Ja, we roepen het wel omdat we meer weten. We weten dat het deze keer definitief is en na de bladeren zal de vijgenboom ook bloeien en daarna ook vrucht dragen en daar gaat het om. Maar er staat hier, als we dit ziet, deze dingen ziet gebeuren, het einde van de 70ste week, zo weet dat de zomer nabij is. Dat is gewoon het Messiaanse Rijk. Dat is de vrucht van Israël immers. Israëlitisch wereldrijk enzovoorts. Bekering van de volkeren, de aarde en wat er maar wezen mag. Dat staat er. Alzo ook gij lieden, wanneer gij al deze dingen zult zien, weet dat het nabij is. Vers 34, ik zeg u voorwaar, dit geslacht, deze generatie inderdaad, dit geslacht, degene die nu leven, zullen in ieder geval niet allemaal sterven. Kortom, dit geslacht zal geenszins, op geen manier, voorbij gaan, totdat al deze dingen zullen geschied zijn. Daarna breekt altijd de discussie los over hoeveel tijd gaat het. Dit geslacht, hoe lang is dat? Hoe lang duurt de generatie? Nou, ik ken erbij, die hebben mij aangetoond dat een generatie maar 1 jaar of 13 duurt, want dan komt de volgende al. Dat is wat snel, zuster, dat weet ik. Tegenwoordig is dat wat snel. Enige eeuwen terug was dat heel normaal, maar... Want ja, als je maar 40 jaar maximaal te leven had, moest je er natuurlijk vlug bij zijn. Anderen zeggen, nee, dat kan veel langer, want een generatie duurt 70 jaar. Zeg ik, ja, maar wel als je sterk bent, hoor. Daar kun je dus niks mee aanvangen. Hoeveel tijd, over hoeveel tijd gaat het hier? Dan zeggen anderen, zeggen, nou, het gaat niet om tijd. Het geslacht wordt onderverstaan het Joodse geslacht of het Israëlitisch geslacht. Dan zeg ik, ja, dat zou überhaupt niet voorbij gaan. Daarvoor hoeft er maar één te overleven en die heeft al overleefd. Dus dat slaat helemaal nergens op. De Heer Jezus. Waar gaat het dan over? Nou, gewoon over degenen die dan leven. Die daar dat koninkrijk binnengaan, want het begint daar. Dat is nog niet de 1000 jaren, maar dat doet er nou weinig toe. Het is wel het koninkrijk van Christus. Maar je zou het heel anders moeten doen. Je kunt je afvragen, hoe lang duurt dat? Maar het punt is gewoon dat erbij staat hoe lang het duurt. Je moet gewoon doorlezen. Want er staat, de hemel en aarde zullen voorbij gaan. En dus heb je dan of het probleem van, hoe kan het dat dat profetisch woord dat hier redelijk gedetailleerd is, als je mij vraagt zelfs sterk gedetailleerd, dat dat profetisch woord ineens afbreekt en een sprong maakt van meer dan 1000 jaren. Vanaf het einde van de 70ste week, het begin van de terugverzameling van Israël, tot aan de jongste dag aan toe, dan ben je toch het belangrijkste deel van het verhaal eigenlijk kwijt. De climax, de vrucht van de oost, de vrucht van de vijgenboom enzovoort, ben je dan toch kwijt. En anderen zeggen, verbondstheologen zeggen, zie je wel, er zit niks tussen. Het is de wederkomst van Christus en dan krijgen die jongste dag. Nou ja, met een paar jaren tussen, maar in ieder geval binnen 1 generatie vooruit. Want dat staat hier. Mijn conclusie is een andere. Mijn conclusie is dat de uitspraak, dit geslacht zal geenszins voorbij gaan. Dat het een sterke uitdrukking is die ons leert dat degenen die het begin van deze gebeurtenissen meemaken ook zullen leven tot aan de jongste dag aan toe. Dat wil zeggen de dag waarop hemel en aarde zullen voorbij gaan. En dan heb ik niet meer de vraag over waarom er wat overgeslagen wordt. Er wordt niks overgeslagen. Het is weliswaar het einde van de uiteenzetting, maar hier gaat het maar om, toch? Want het eeuwige koninkrijk breekt aan en de mensen die erin gaan zouden eeuwig leven hebben. En dus die sterven niet, tenzij ze ter dood gebracht worden, moedwillig, als martelaren. Maar dan staan ze op het moment dat de 1000 jaren beginnen. En dat is precies wat we in Openbaring 20 lazen, dus daar is verder geen probleem over. Wat overblijft is de vraag naar de oud-testamentische gelovigen, want die vind je in deze uiteenzettingen niet terug. Maar daar is ook niks moeilijks aan, omdat we hier terecht zijn bij de regel. Het andere wat we genoemd hebben waren incidenten, uitzonderingen, individuele gevallen of hoe je dat maar noemt. De regel is namelijk dat men, wie men ook is, zou opstaan op de jongste dag. Verder niks moeilijks aan. Gelovig zowel als ongelovig. Een opstanding des levens of der verdoemenis vindt gewoon plaats op een en hetzelfde tijdstip. Dat is wat wij populair dan de jongste dag noemen. Dat is de regel. Maar de uitzondering is de aanstelling van eerstgeborenen. Namelijk Christus, opstanding uit de doden dus. De opstanding van de gemeente heet ook een opstanding van uit de doden, met achterlating van de overige doden. Het ligt in elkaars verlengde en daarna de opstanding ten jongste dagen. Op een zijlijn, of beter nog op een zijspoor, een parallelle lijn, vind je ook een opstanding van martelaren uit de grote verdrukking. Maar dat is een opstanding van andere aard. Die valt in geen van deze twee categorieën. Men staat op gewoon in het oude leven en heeft deel aan de heerlijkheid van Christus, zoals men ook op aarde geleefd leed zou hebben als men niet onthoofd zou zijn geworden.
Is dat Daniel 12, vers 2?
Nee, Daniel 12, vers 2 laat ik helemaal buiten beschouwing. Want er zit het met te veel haken en ogen aan. Dan lees ik liever de laatste verse van dat hoofdstuk van Daniel. Waar dan tot Daniel gezegd wordt, maar gij Daniel, gij zult opstaan in uw lot. Zoals iedereen weet, op de jongste dag als een nieuwe schepping komt. Er is niks moeilijks aan, dat vloeit voort uit de algemene altestamentische uitinzetting, dat God nou eenmaal een nieuwe schepping maakt, die blijft, terwijl deze oude schepping zal vergaan. En zoals het Oude Testament ook uitdrukkelijk leert, dat wie er ook geleefd heeft, hij zou van Gods wegen geoordeeld worden in het einde der tijden, aan het eind van de rit, ooit een keer. En hoe het ook is met goddelozen of rechtvaardigen, en hoe hun leven er hier op aarde ook uitziet, zegt de prediker, het maakt weinig uit. Waar het om gaat is dat er een eindafrekening komt. En moeilijker is dat niet, dat is wat de gemiddelde Calvinist ook gelooft, populair gezegd dan maar weer. En daarna leren wij erbij over de gemeente, die staat al eerder op, maar dan is de vraag, hoe zit het met oud-testamentische gelovigen? En dan is het zo moeilijk om daarop in te gaan, omdat de redeneringen die dan gedebiteerd worden, die komen voort uit een niet voldoende begrijpen van heel de heilsgeschiedenis als zodanig. Ik weet wel dat het arrogant en groot klinkt, maar zo is het wel. Men heeft bijvoorbeeld uitgevonden, dat kun je op zien op de tekeningen van Larkin, zo populair onder dispensationalisten. Men heeft uitgevonden dat toen de Heer opstond uit de dood en gebracht werd naar de hemel, dus opstanding en hemelvaart, dat hij toen alle gelovigen die in het dodenrijk waren of in de schoot Abrahams of in het paradijs, dat hij die toen meegenomen heeft naar de hemel. Waarom denkt men dat? Omdat men denkt dat de hemel het hiernamaals is. En dat is niet zo. Hiernamaals is een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Oud-testamentische gelovigen hebben in de hemel niks te zoeken. Zijn niet voor de hemel bestemd, hebben die roeping niet en krijgen die ook niet achteraf. En als ze het wel krijgen, zijn wij niet de gemeente van eerstelingen. Nou ja, dan is Christus zelfs niet het hoofd. Want eer Christus was Abraham. Om maar een figuur te noemen die dan absoluut niet twijfelachtig is. Hè? Dan was hij toch eerder. Maar van hen staat, die oud-testamentische gelovigen, deze allen zijn gestorven en hebben de belofte niet verkregen. Dat wil zeggen de vervullingen van niet. En er staat een laconiek bij, maar nu zijn zij begeerig naar een beter, namelijk een hemelsvaderland. En mijn stereotype vraag is altijd, en krijgen ze dat ook? En er zitten altijd mensen in de zaal te knikken, maar het antwoord is nee, dat krijgen ze niet. Zij gaan niet naar de hemel, zij zijn niet bestemd voor de hemel. Waar staat het dan dat zo is? Als hij het vraagt, dan zeggen we, nee, maar dat staat toch in Efeze 4, want daar staat dat de Heer, toen hij opstond uit de dood, de gevangenis heeft gevangen genomen. En dat verklaart men dan alsof de gevangenis is het dodenrijk en de gevangenen die hij krijgsgevangenen zou hebben gemaakt en zou hebben weggevoerd, dat zijn dan de oud-testamentische gelovigen. Maar ieder die het schriftgedeelte in zijn context leest zal begrijpen dat het daar heel niet over gaat. Dat het gaat om levende mensen die gevangenen zijn, slaven, dienstknechten van zonde en wet in elk geval en van de dood bovendien. En bovendien gevangenen in de zin van ballingen. Ze zijn vreemdelingen van het burgerschap Israëls. Dat staat er trouwens ook bij in dezelfde brief. Een bladzijde eerder. En wij die dienstknechten, gevangenen, slaven waren van alles en nog wat. Romeinen 6 is ook goed hoor trouwens. Dienstknechten van ongerechtigheid en zo. Wij zijn nu gemaakt tot slaven of dienstknechten van Christus. Terwijl onze positie niet werkelijk veranderd is, zijn we toch op een hoger plan gebracht en dienen we nu de Heer. En in die positie ontvangen wij gaven. En daar gaat het over in datzelfde schriftgedeelte in Efeze 4. Ik zoek het niet op. Punt 1 heb ik geen tijd. Punt 2, het heeft geen zin. U kunt het zelf ook in verband lezen. Er is niks moeilijks aan. Het gaat over heel wat anders. Maar niet over doden die met Christus naar de hemel gebracht zijn. Maar men gaat uit van het idee, zij moeten toch naar de hemel? En men antwoordt, nee, ze moeten helemaal niet naar de hemel. Je kunt er naar zoeken in je Bijbel, maar je vindt het dus nooit. Niet bij de opstanding van Christus. Ook niet bij de opname van de gemeente, want de minder bekende leer zegt dan, als de gemeente wordt opgenomen, betreft dat ook de gelovigen die in Christus ontslapen zijn, want zo'n uitdrukking staat er toch in 1 Korinthe 15 of in 1 Thessalonicense 4, dat betreft dan oud-testamentische gelovigen, die gaan dan ook mee met de opname van de gemeente. Maar ze horen niet eens bij de gemeente. Ze gaan niet naar de hemel, was ook niet de bedoeling. Bovendien, in Abraham is duidelijk beloofd dat hij dat land zou krijgen van hier tot daar en van zus tot gundekant tot op. Waar dat maar wezen mag. Maar in elk geval, dat land dat zal hij erven in de toekomst. Met grote stelligheid uiteraard. Maar dat is niet in de hemel, dat is gewoon op aarde. Alleen hij weet dat er een beter vaderland is dan dat. Dat is de hemel. En daar mag hij dan begeerig naar zijn, volgens Hebreeën 12. Maar hij krijgt het niet. Mag het alsjeblieft ook een keer dat er mensen zijn die begeren zijn naar iets, maar ze krijgen het niet. Hadden ze misschien ook wel willen hebben. Is het nou eenmaal zo geregeld? Ik ken mensen, hadden liever niet naar de hemel gegaan, maar ze gaan er wel naartoe. Dat is ook jammer voor ze dan, denk ik wel eens laconiek. Maar zo is het nou eenmaal. Daar is echt niks moeilijks aan. En dan heb je er nog die geloven dat de oud-testamentische gelovigen opstaan bij het begin van de 1000 jaren. Niet dat er één schriftplaats voor is. Maar ze zeggen, nou ja, er is toch een opstanding van de martelaren uit de grote verdrukking. Dus dat gaat in één moeite door. Want hen is toch het koninkrijk beloofd. Lucas 13. Daar staat dat gij zult zien aanzitten Abraham, Isaac en Jacob in het koninkrijk. Zeg maar, zie je, Abraham, Isaac en Jacob gaan het koninkrijk binnen. Dus moeten ze voor die tijd opstaan. Dan hebben we dus weer een heel ander probleem. Het probleem dat men onder koninkrijk verstaat een 1000-jarig rijk. Maar er bestaat geen 1000-jarig rijk. Het koninkrijk van Christus is een eeuwig koninkrijk waarin wij zijn ingegaan en waarin wij aanzitten. Dat is trouwens wat het avondmaal ook uitdrukt. We hebben al deel in dat koninkrijk. We zijn er al in ingegaan. En Abraham zal er ook ingaan. Wanneer? Wel, bij zijn opstanding. Ten jongste dagen. Dat is de regel. En dan zal hij aanzitten in dat koninkrijk. Maar dat is niet in de 1000 jaren. Hij moet gewoon iets langer wachten. De eerste gemeenteleden moeten 2000 jaar wachten voor ze lichamelijk dat koninkrijk binnengaan. Wel, Abraham moet nog 1000 jaar langer wachten in de geschiedenis. Dat is nou eenmaal zo. Of dat wachten lang duurt, zuster, dat weet ik niet. Er zijn ook altijd vragen over. Maar daar verdiep ik me ook maar niet in. Het gaat maar om het idee. Er is niks moeilijks aan. De oud-testamentische gelovigen zijn nog steeds waar ze altijd al waren. In de schoot Abrahams heet het, in het paradijs, of wat het maar wezen mag, hier beneden. Ja, dan kom ik bij die andere leer dus. Hè. Die zegt, Paulus is opgetrokken geweest tot in het paradijs gods, in de derde hemel. Maar het paradijs kom je ook in de Bijbel tegen als de aanduiding van de schoot Abrahams, de plaats in het dodenrijk waar de gelovigen zijn. Conclusie, die gelovigen in het dodenrijk zijn daar nu niet meer, want het paradijs is daar niet meer. Het paradijs is nou in de hemel, dus een Abraham, Isaac en Jacob en Henoch en Noach zijn nu in de hemel, want Paulus is opgetrokken geweest tot in het paradijs gods. Nou, dat is weer zo'n misverstand, dan weet men niet wat paradijs is. Paradijs is niet een naam van één hof en er is er maar één die zo heet, zoals Artis of zoiets. Hè. Paradijs is een algemene naam voor een hof. Dat wat wij een hof noemen heet in het Hebreeuws nog eenmaal een parat. Een paradijs is dat geworden via het Latijn naar het Nederlands enzovoorts. En in de Bijbel vind je onder het dodenrijk een paradijs, hier op aarde vind je een paradijs. Nou ja, dat vind je niet meer, maar dat was het. En in de hemel vind je de term ook toegepast. De koninklijke hof. De tuin die hoort bij het koninklijk paleis. Dat heet paradijs. En daarom vind je er beneden een. En hier op aarde was er een. Die is verdwenen. Die komt alweer terug. Op een of andere wijze op een nieuwe aarde. En in de hemel is ook zo'n hof die zo genoemd wordt. Paulus zegt, ik ben daar geweest. Maar het heeft niks te maken met of Abraham daar is of niet. Nou, als dat niet werkt, dan heeft men natuurlijk de uitdrukkingen uit Petrus, dat de Heer in het dodenrijk gepredikt zou hebben, wat er niet staat, maar wat men er wel in leest. En daar is de vraag, waarom predikt hij daar dan? Nou ja, om de mensen bij elkaar te verzamelen, want ze gaan daarna met hem mee naar de hemel. Maar het zijn heel wilde verhalen die heel de bedelingen leer de eeuwen door in discrediet gebracht hebben, hoor. Want het is volstrekt onbijbels. Waar het over gaat is dat gelovigen en ongelovigen in het algemeen uit alle eeuwen opstaan ten jongsten dagen. Daar hebben de verbondstheologen dus gewoon volkomen gelijk in. Zo is dat. De uitzonderingen zegt de Christus, dat geloven zij ook, dus dat is ook al niet een probleem. Maar de volgende uitzondering is die van de gemeente. En dat is het einde van het verhaal. Meer is er niet. Al het andere is incidenteel of is opstanding op een lager niveau in de zin van terugkeer naar deze wereld. En daarom, als je werkelijk verstaat wat de gemeente is en wie de gemeente is, dan heb je al helemaal geen probleem. En dan zie je in 1 Korinthe 15 dus precies hoe het gaat. Namelijk de eersteling Christus, daarna degene die van Christus zijn in zijn komst. Dat is de gemeente met al wat daarbij hoort uiteraard. En daarna vind je het einde. En dat kan alleen nog maar slaan op oud-testamentische gelovigen. En dan vind je dus een complete opsomming waarin niet vermeld wordt opstanding terug in dit vergankelijke leven en ook niet opstanding ter verdoemenis. Maar men zou het er ook niet in zoeken, want het is niet onderwerp van 1 Korinthe 15. Het onderwerp van 1 Korinthe 15, en dat is een mooie om mee af te sluiten, is dat het nou eenmaal zo is dat alle gelovigen niet alleen eeuwig leven, ook lichamelijk zullen ontvangen en dus zullen opstaan in een eeuwig, dan wel een verheerlijk lichaam. Maar vooral is het idee dat het resultaat van hun leven in dat opstandingslichaam tot uitdrukking zal worden gebracht. Ik bedoel, dat een loon op onze dienst, zeg maar trouw dan, het loon voor onze trouw aan de Heer zich uitdrukt in de heerlijkheid, dan wel in de bekleding van dat lichaam. Of het naakt is, of bekleed, of overkleed, voor zover de Bijbel dan drie fasen noemt in 2 Korinthe 5. Want u weet hoe het was met Korintiërs. Zij wilden de Heer niet dienen, ze leefden naar beginselen van de wereld. Eerste beginsel der wereld, zelfs naar de wet eventueel, maar in het algemeen naar het vlees. En Paulus zei, ja, dat gaat zo niet goed, want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En daarin gaat het om of we naar de geest gewandeld hebben en of het leven van Christus in ons geleefd is geworden. Niet of we beantwoord hebben aan wereldse filosofie of overleggingen, maar of we geleefd hebben uit het woord Gods en of Christus gestalt in ons gekregen heeft enzovoorts. En daarom, 1 Korinthe 15, eindigt daar dan ook mee, hè. Het hele hoofdstuk gaat over opstanding, zegt men, jawel, maar het eindigt met zo dan, mijn geliefde broeders, zijt standvastig, onbeweeglijk, altijd overvloedig zijn in het werk des Heren, als die weet dat uw arbeid niet leeg, niet zinloos, niet ijdel is in de Heren. Want in die opstanding ontvangen wij het loon. Met het opstandingslichaam hebben wij het loon ontvangen, om zo te zeggen. Want dat is de consequentie van dat er verschil is in heerlijkheid tussen het ene en het andere lichaam. Dat staat ook allemaal in dit hoofdstuk, daar hebben we het nou niet verder over gehad. Dat is ook wat Hebreeën 12 zegt over Esau. Dat niet iemand zijn hoereerde gelijk Esau die zijn eerstgeboorterecht gewoon verkocht. Hij zegt, nou dat maakt mij niet uit, daar hecht ik geen waarde aan. Hier heb je het. Enzovoort. En daarna staat er, vond hij geen plaats van berouw, hoewel hij die met tranen zocht. Met andere woorden, hij heeft daar eeuwig spijt van. En het hoofdstuk eindigt, geloof ik, met onze God is een verterend vuur, als ik me goed herinner. Hebreeën 12. En er staat precies in verband daarmee. Er komt gewoon een hard oordeel van Gods wegen over onze levens. Waarbij alles wat uit het vlees was, gewoon geen rol van enige betekenis speelt. Het wordt gewoon verbrand, is weg dan. En aan de andere kant, wij ontvangen heerlijkheid voor het leven van Christus dat in ons openbaar geworden is. En voor onze dienst aan hem onder het nieuwe verbond. En onder leiding van de hoge priester van dat nieuwe verbond. Met de termen uit de Hebreeënbrief. Want u weet, heel ons leven zou een priesterlijk leven zijn. Niet omdat we rituelen volbrengen, maar omdat we de Heer dienen. Per definitie, dat is wie wij zijn. Het leven is ons Christus, wij zijn dienstknechten van God. En dus priesters, daar ontvangen wij loon, heerlijkheid voor. En de Bijbel stelt het ons zo voor. Ik denk dat het een voorstelling van zaken is alleen. Maar niettemin, we hebben niet anders, dus je zou het ernstig moeten nemen. De Bijbel stelt het voor alsof de zichtbare heerlijkheid van ons lichaam overeenkomt met of het resultaat is van onze trouw aan de Heer in dit leven. En daar speelt dus de opstanding een belangrijke rol in. Het is een teleurstelling voor degene die dachten dat in de opstanding alle mensen gelijk zijn. Voor mij zou het een grote teleurstelling zijn. Als dat zo is, dat alle mensen gelijk zijn, ik moet er niet aan denken. Dat u er allemaal zo uitziet als ik. Dat leek me de veiligste variant deze keer. Dus laten we het daar maar bij laten. Stel je nou toch voor, dan moeten we rugnummers gaan dragen, zeg. Nee, gelukkig is dat zo niet. Maar in ieder geval, er is verschil in magnitude met betrekking tot hemelse lichamen. Verschil in heerlijkheid. En daar gaat het om. En daarom wordt ons de opstanding ook als zo belangrijk voorgesteld. Dat is waarna we zouden uitzien. Omdat het gelijk valt met of hetzelfde is als onze aanstelling tot zoon. Het in ontvangst nemen van lonen, kronen en erfenis, of hoe dat maar heten mag. En dat is dus inderdaad onze verwachting, ja. Wij zullen de Heer danken.